Hoe kom je als ZZP'er in financiële topvorm? Daarover praten we in deze podcast ZZP Financieel Fit met Danny Pieters van NHV Belastingadviseurs. Goedemiddag Danny.
Ja, goedemiddag Colin.
In deze aflevering bespreken we 6 nieuwe onderwerpen, waarvan het eerste is zakelijke bankrekening. Danny, waarom is het handig als ZZP'er om een zakelijke bankrekening te hebben?
Nou, het belangrijkste is dat je je privé inkomsten en uitgaven wil scheiden van je zakelijke administratie. Ja. Daarmee maak je het je boekhouder ook een stuk makkelijker. Want als je alles via je privérekening laat lopen, dan moet je boekhouder bij iedere transactie aan jou vragen van hey Colin, is dit nou zakelijk of is dit privé?
Ja.
Nou, dan betaal je uiteindelijk ook meer aan je boekhouder. En ja. Daarnaast is het tegenwoordig ook belangrijk dat je je bankrekening kan koppelen aan je boekhoudprogramma. En een privé betaalrekening kan je simpelweg niet koppelen aan je boekhoudprogramma. Dus dat moet allemaal handmatig verwerkt worden. Dus dat betekent ook extra kosten voor je boekhouder.
Dus als je je administratie wilt automatiseren, moet je eigenlijk wel een aparte rekening hebben voor je bedrijf.
Ja, als je je administratie up-to-date wil hebben, dan moet je je administratie automatiseren. En dan is die bankkoppeling wel heel erg belangrijk, ja.
Oké, okay. Nou is van oudsher een zakelijke rekening een stuk duurder, want dat was bijvoorbeeld voor een winkel die zeg maar veel meer transacties heeft gemiddeld dan een privépersoon. Maar tegenwoordig zijn er ook aparte speciale ZZP-rekeningen die weer wat goedkoper zijn dan zo'n zakelijke rekening,
ja,
toch?
Het aantal ZZP'ers is natuurlijk behoorlijk toegenomen de afgelopen jaren in Nederland. We zitten nu al ruim boven de miljoen. Ja. En de ZZP'er zit natuurlijk een beetje tussen de privépersoon en de grote onderneming in. En ja, er zijn steeds meer banken die dus inderdaad zakelijke bankrekeningen aanbieden speciaal voor die ZZP'er. Ook omdat die ZZP'er gewoon speciale wensen heeft. Die heeft natuurlijk veel minder mutaties dan een grote winkel. Vaak willen die ZZP'ers ook wat innovatievere producten. Die willen vooral ontzorgd worden.
Ja. Dan heb je tegenwoordig ook banken zelfs die daarin gespecialiseerd zijn, zoals de Knabbank, geloof ik, hè? In ZZP-rekeningen.
Ja, de Knabbank richt zich met name op ZZP'ers en die proberen hun zakelijke betaalrekening daar ook op af te stemmen. En het is ook bijna niet mogelijk om bij de Knabbank, als je een grotere onderneming hebt, om daar een rekening te sluiten.
Ja, Danny, waar moet je op letten als je zo'n ZZP-rekening wilt gaan openen en je wilt daarvoor een bank uitkiezen?
Nou ja, er zijn een aantal aspecten die natuurlijk belangrijk zijn als je een zakelijke bankrekening wil openen. Want veel klanten worstelen er ook mee. Hè? Zeker als je starter bent en je wil je boekhouding gaan doen. Dan denk je, nou, bij welke bank ga ik nou eens een rekening openen? Maar het belangrijkste zijn natuurlijk altijd nog de kosten. Er zijn banken die rekenen gewoon een vast bedrag per maand. Dat kan 7 euro zijn, dat kan 10 euro zijn. Dat is niet afhankelijk van het aantal transacties op je rekening. Maar er zijn ook zakelijke banken die helemaal geen vaste kosten in rekening brengen. Maar die berekenen gewoon weer een bedrag per transactie. Dus je zal een beetje naar je specifieke situatie moeten kijken. Maar goed, wij adviseren vaak toch om een partij te kiezen die een bepaald bedrag per maand in rekening brengt. Dan weet je gewoon waar je aan toe bent. En vaak zijn bij dat soort partijen de eerste 300, 400 of 500 transacties zijn gratis. En pas boven zo'n bedrag ga je bijvoorbeeld 10, 20 eurocent precies.
Ja.
En de gemiddelde ZZP'er die heeft ongeveer 250 transacties per jaar.
Ja.
Dus als jij een aanbieder kiest die tot dat bedrag zeg maar alle mutaties gratis laat en je betaalt een vast bedrag, dan ben je vaak het goedkoopst uit.
Maar als ik een zakenlunch heb en die betaal ik met die zakelijke pas, is dat een transactie?
Dat is in principe een transactie, ja.
Ja, maar dan zijn er misschien ZZP'ers die een aantal keer in de week ook inderdaad dat soort horecakosten opvoeren. Dan zit je toch al snel per maand op misschien toch 30 transacties.
Ja, gemiddeld genomen, dat is in ieder geval onze ervaring. We hebben ongeveer 4.500 ondernemers als klanten. Ligt het gemiddelde transactieniveau tussen de 20 en de 25 per maand.
Per maand, oh ja. Oké. Okay. En zijn er nog andere dingen waar je op moet letten? Bijvoorbeeld de boekhoudkoppeling. Misschien dat niet ieder boekhoudprogramma met elke bank compatibel is?
Ja, je moet altijd eerst kijken naar het boekhoudprogramma wat je zelf gebruikt hebt. Nou, niet alle banken kunnen met dat boekhoudprogramma gekoppeld worden. Maar ja, soms ben je starter en heb je nog helemaal geen boekhoudprogramma. Dus dan is het sowieso goed om te kijken van, hey, ik ga bij die bank ga ik een zakelijke rekening openen. En biedt die bank überhaupt wel bankkoppelingen met bepaalde boekhoudsoftware? Want als die koppeling niet gemaakt wordt, dan maak je jezelf natuurlijk best wel moeilijk. Dan zal je toch op een andere manier je boekhouding moeten aanleveren aan je boekhouder of accountant. Ja, en uiteindelijk levert dat meer kosten op. Dus ja, daar moet je wel kritisch in zijn op het moment dat je een zakelijke bankrekening opent.
Ja, nou zijn er natuurlijk ook nog partijen uit het buitenland, zoals N26. Zijn daar ook nog nadelen aan verbonden? Zo vaak zijn die wel heel goedkoop.
Ja, die bieden vaak geen vaste kosten. Zeker als je hun basisproduct neemt. Maar ze proberen je dan altijd langzaam een beetje te pushen naar de wat uitgebreidere producten die ze aanbieden. En dan ga je toch een vast bedrag per maand betalen. Maar zo'n partij als N26, want dat vind ik zelf wel heel erg belangrijk. Je moet wel een goede helpdesk hebben als je een zakelijke bankrekening aanbiedt. Zodat je als ZZP'er ook makkelijk kan schakelen met de bank als je vragen hebt. Maar zo'n partij zoals N26, die hebben wel een helpdesk. Maar die helpdesk is in het Engels. Ja, ja. Voor sommige ondernemers is dat toch een drempel.
Ja. Ja, ik zou op zich geen probleem vinden dat het in het Engels is, geloof ik. Maar inderdaad, dat is dus ook persoonlijk, ja. Zo is het voor iedereen misschien anders.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat iemand zegt van, ik hou liever alles bij de bank, bij dezelfde bank waar ik ook mijn privérekening al heb. Want dan kan ik makkelijk schakelen. Dan heb ik het overzicht in de app van die bank van mijn privérekening en mijn zakelijke rekening en mijn spaarrekening. Dat kan ook, toch? Dat iemand zegt, ik vind dat belangrijk.
Ja, nou ja, kijk, als je al een rekening hebt bij bijvoorbeeld een van de grote banken, dan is het soms wel makkelijk om daar ook een zakelijke rekening af te sluiten, ondanks bijvoorbeeld de hogere vaste kosten. Maar je kan het natuurlijk ook op een andere manier benaderen. Je kan natuurlijk ook zeggen, nou ja, die partij past beter bij mij als het gaat om een zakelijke rekening. En dan ga ik daar bijvoorbeeld ook mijn privézaken onderbrengen. En dan heb ik toch alles in één app en dan heb ik gewoon optimaal overzicht over mijn situatie.
Ja. Nog meer aspecten waar je op moet letten, Danny?
Ja, innovaties vind ik zelf heel erg belangrijk. Als je met name de grote banken bekijkt, dat zijn natuurlijk grote ondernemingen. En die doen ook wel in innovaties, maar dat duurt het meestal vrij lang voordat ze die innovaties kunnen doorvoeren. En die kleinere partijen zijn daar wel toe in staat. En je ziet vaak dat die kleinere partijen toch veel sneller in staat zijn om zo'n zakelijke bankrekening helemaal aan te laten sluiten bij de dagelijkse gang van zaken van een ZZP'er. Je kan bijvoorbeeld bij zo'n zakelijke rekening allerlei potjes aanbrengen. En dat betekent eigenlijk als jij facturen verstuurt als ZZP'er, dat je dan automatisch een bedrag voor de BTW gaat reserveren in een van die potjes, hè, zodat je na afloop van het kwartaal ook die BTW netjes kan afdragen. Hè, een apart potje voor de inkomstenbelasting. En zo kan je allemaal verschillende potjes maken die jou het leven als ZZP'er een stuk makkelijker maken. En dat geeft je natuurlijk overzicht en uiteindelijk rust.
Oké, nou duidelijk. We kunnen misschien een andere keer nog wat dieper op ingaan. Maar ja. Dit zijn denk ik goede elementen voor de basiscursus zakelijke bankrekeningen. Dan gaan we naar het volgende onderwerp van vandaag, spaarrentes. Danny?
Ja, spaarrentes die zijn sinds het begin van het jaar toch wat gedaald. Want die spaarrentes waren behoorlijk opgelopen. Dus je had ook als belastingplichtige had je weer aardig wat keuzes. Want de afgelopen 15 jaar was de rente natuurlijk vrij laag gebleven. Alleen nu kan je je geld weer tegen een goede rente wegzetten. Nou, we hebben een aantal keer gesproken over dat platform van Raisin. Via dat platform kan je eenmalig registreren. En dan kan je bij verschillende banken in Europa, die ook onder een garantiedepositostelsel vallen, kan je een spaardeposito of een spaarrekening openen waarbij het saldo vrij opneembaar is. En dan krijg je gemiddeld genomen toch tussen de 3 en de 3,8% rente.
Raisin.
Raisin, precies. Ja. Nou, het voordeel is met name dat je dan niet bij al die banken hoeft te registreren. En normaal gesproken is het sowieso, als jij fiscaal inwoner bent van Nederland, is het sowieso heel erg lastig om bij een buitenlandse bank een rekening te openen. En op deze manier heb je veel meer flexibiliteit.
Mm-hmm.
Nou ja, de rentes hier in Nederland zijn in zijn algemeen toch een beetje achtergebleven. Mm-hmm. Zeker bij de grote banken mag je blij zijn dat je tussen de 1,5 en de 1,7% aan rente krijgt op dit moment. Mm-hmm. Nou, het meest gunstige geval kan je bij een aantal banken, als je je geld een jaar vastzet, rond 3% krijgen, soms iets meer. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat als je je geld vervolgens weer wil verplaatsen en je wil dat verplaatsen naar een andere bank, dat je je daar ook weer moet laten registreren. Dus dat is wel een hoop gedoe. En ja, de rente is nog steeds niet heel erg hoog in Nederland. En dan kom je toch vaak bij wat kleinere partijen uit. Mm. En je ziet ook dat nu met name een aantal internetbrokers, waar je zeg maar ook kan beleggen, waar je aandelen, ETF's kan kopen, dat die tegenwoordig ook een behoorlijk hoge rente bieden. Je hebt bijvoorbeeld Trade Republic, daar kan je beleggen via een app. Die bieden over de eerste 50.000 euro 4% aan. Oh ja. Maar ja, dan loop je wel het risico dat je vervolgens denkt, nou ja, misschien moet ik met mijn geld ook wel gaan beleggen. En dan ga je toch risicovolle dingen doen en dan haal je die 4% rendement uiteindelijk niet. Ja. Nou ja, je ziet ook dat de overheid daar heel erg mee bezig is. Die vinden dat ook maar niks. Dat je je geld gaat stallen bij zo'n internetbroker. Dus ja, daar komt waarschijnlijk ook alweer nieuwe wetgeving tegen. Maar ja, het is belangrijk om dat gewoon goed te monitoren. Zeker nu de rentes in Amerika weer wat oplopen. Nou, hier in Europa blijven ze iets achter. Maar ja, voor veel Nederlanders is het nog steeds best wel lastig om je geld te verplaatsen. Maar bij de grote banken krijg je heel erg weinig. Terwijl als je goed je best doet, er toch partijen zijn, of dat nou binnen Europa is of binnen Nederland. Ja, er zijn toch partijen waar je bijna 4% per jaar kan krijgen. Nou ja, als je 100.000 euro gaat sparen, dan levert 4% 4.000 euro op. Terwijl als je maar 1,5% krijgt, is dat maar 1.500 euro.
Ja, duidelijk. Dankjewel. Dan gaan we naar het volgende onderwerp. Pensioenopbouw, Danny. Wat wil jij de luisteraar daarover meegeven?
Nou ja, pensioenopbouw voor ondernemers is nog steeds heel erg belangrijk. En het blijft nog steeds een beetje achter. We hebben sinds 1 juli hebben we een nieuwe pensioenwet. En dat betekent ook dat ondernemers, maar ook ZZP'ers, ruimer pensioen kunnen opbouwen. Die kunnen eigenlijk 3 keer zoveel pensioen opbouwen als voorheen. Ja, en het is gewoon, als jij gaat ondernemen, is het gewoon belangrijk dat je daar op tijd mee begint. Nou ja, als je per maand een bedrag inlegt en je doet dat een aantal jaren, dan zal je ook zien dat je op een gegeven moment de juiste mindset hebt en dat je dat geld ook uiteindelijk niet meer gaat missen. En dan kan je ook echt een plan maken en dan kan je een plan maken dat je uiteindelijk voldoende inkomen hebt op het moment dat je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. En dan hoef je niet nog eens een inhaalslag te maken op het moment dat je 10 jaar voor die AOW-gerechtigde leeftijd staat. Kijk, en datgene wat je kan inleggen, dat is altijd afhankelijk van je inkomen van het voorafgaande jaar. Ja, wij zijn nu bezig zeg maar met de aangifte is 2023. Dus het is heel belangrijk als je daarmee wil starten dat je even contact opneemt met degene die je aangifte aan het opstellen is. Zodat hij of zij jou kan doorgeven hoeveel je dit jaar kan inleggen. En je moet er eigenlijk gewoon niet te lang mee wachten. Ga je dat gewoon per maand doen, dan is het rendement uiteindelijk hoger. En uiteindelijk hoef je dan op de lange termijn ook minder in te leggen.
Duidelijk. Deze week werd in de Tweede Kamer weer gesproken over box 3. Een hoofdpijndossier voor de politiek. En er is nog steeds veel onduidelijkheid. Danny, hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, in de politiek willen ze natuurlijk met een nieuwe wet komen in 2027. En we hebben natuurlijk nu een demissionaire kabinet. En dat demissionaire kabinet wil in ieder geval dat hele wetgevingstraject in beweging gaan zetten. Dat moet dan ergens in juni gebeuren. En dan moet dat wetsvoorstel eerst naar de Raad van State nadat het door de ministerraad is goedgekeurd. En dan zouden ze naar het zomerreces met dat wetgevingstraject kunnen beginnen. En dan zouden ze nog op tijd kunnen zijn. Maar goed, er is nog steeds heel veel discussie over dat wetsvoorstel dat vorig jaar is gepresenteerd. En dan gaat het met name zeg maar over die vermogensaanwasbelasting. Dus als jij aandelen hebt en je hebt die aandelen nog niet verkocht, dan word je wel al belast over de meerwaarde van die aandelen. Hm. Nou ja, ze willen dat wetsvoorstel nu verder gaan splitsen. Er wordt een soort van hybride wet. Hm. Dus dan gaan ze een beetje kijken hoe liquide zijn de vermogensbestanddelen die je hebt. En zijn ze minder liquide, dan vallen ze onder een vermogenswinstbelasting. En dan ga je eigenlijk pas belasting betalen op het moment dat je die aandelen, dat vastgoed, verkoopt. Mm-hmm. Nou ja, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Nee. Er is dus nog heel veel discussie over. Het moet nu nog duidelijk worden wat nou liquide en wat niet liquide vermogensbestanddelen zijn. Maar goed, de staatssecretaris is nog steeds positief en die hoopt nog steeds dat ze ervoor kunnen zorgen dat die wet daadwerkelijk van kracht kan worden op 1 januari 2027. Maar goed, we weten allemaal dat ze ook capaciteitsgebrek hebben bij de Belastingdienst. Dus het is maar zeer de vraag of ze dat daadwerkelijk kunnen waarmaken.
Ze gaan wel nieuwe mensen aannemen, zag ik, hè?
Ja, ze gaan wel nieuwe mensen aannemen. Maar goed, ze hebben natuurlijk nog wat hoofdpijndossiers die ze moeten afhandelen. Je hebt natuurlijk ook nog die toeslagaffaire gehad. Ja. Daar zijn ze ook nog steeds mee bezig. En er zijn ook weer nieuwe dossiertjes. Hebben we deze week ook weer kunnen lezen. Er schijnt weer fraude te zijn gepleegd vanuit Bulgarije met toeslagen. Dus ze hebben die mensen ook hard nodig. En aan de uitvoeringskant is het ook belangrijk om met het oog op 2027 voldoende mensen aan te nemen. Zodat ze die wet ook daadwerkelijk vanaf dat moment kunnen uitvoeren. Ja, dat is maar zeer de vraag of dat gaat lukken.
Ja, en de Hoge Raad heeft natuurlijk arrest gewezen. Dat kerstarrest van, wat was het, 24 december 2021. Dat eigenlijk het Nederlandse forfaitaire manier van belasten onrechtvaardig was voor spaarders. Omdat ze eigenlijk minder rente kregen dan ze belasting moesten betalen. Ik heb begrepen dat nu ook weer gezegd wordt van je kan wel nieuwe wetgeving maken, maar de kans is groot dat de Hoge Raad daar ook weer een streep door gaat zetten. Omdat dat ook weer onrechtvaardig gevonden wordt, ook vanuit het EVRM.
Nou ja, je kan dat alleen maar voorkomen door het werkelijk rendement te gaan belasten.
Mm-hmm.
Kijk, nu kost die wetgeving die we nu hebben, die kost ieder jaar 400 miljoen.
Mm-hmm.
Er lopen nu wat rechtszaken. En als het goed is, gaan we in het tweede deel van dit jaar zien hoe die rechtszaken uiteindelijk gaan uitpakken.
Mm-hmm.
Maar ja, de kans is vrij groot dat de wetgeving die we nu tijdelijk hebben tot 2027, mm-hmm. dat daar ook weer een streep doorheen gaat.
Ja.
Daar houdt het ministerie van Financiën volgens mij ook al rekening mee.
Ja.
Vandaar die 400 miljoen die ze al hebben gereserveerd. Dan gaat het met name om dat belastingjaar 2022. Want dat kerstarrest dat zag met name zeg maar op spaargeld. Hè?
Uh-huh.
Want we hebben 15 jaar lang natuurlijk lage rentes gehad.
Ja.
Het forfait dat ging ervan uit dat je toch 4% rente kreeg op je bank of spaarrekening.
Ja.
Ja, nu geldt dat voor beleggingen. Jaar 2022 was natuurlijk, als het ging om beleggingen, aandelen en vastgoed, natuurlijk niet zo'n heel erg gunstig jaar.
Mm-hmm.
Terwijl dat forfait uitgaat dat je toch een rendement haalt van iets meer dan 6%.
Mm-hmm.
Nou, en in dat jaar hebben heel veel belastingplichtigen dat rendement op die andere vermogenscategorieën dus niet gehaald. En daar gaan al die rechtszaken natuurlijk over.
Ja.
Dus de kans is inderdaad groot dat de rechter daar een streep doorheen zet. Ja. Alleen ja, je kan je natuurlijk wel afvragen of dat verhaal niet ook een morele kant heeft. Hè? Want diezelfde belastingplichtigen die hebben natuurlijk jarenlang een rendement behaald wat fors hoger was dan die 6%.
Ja.
En toen gingen ze niet piepen.
Nee.
En nou toevallig in dat ene jaar hebben ze een rendement behaald dat lager is dan 6%. Ja, en nu zijn ze wel massaal bezwaar aan het maken.
Maar ja, ze beroepen zich dan op artikel van EVRM. Dat gaat over eigendomsrechten. En dan zeggen van ja, je mag eigenlijk niet gewoon mijn eigendom afpakken. Toch? Dus je mag niet meer belasting rekenen dan ik überhaupt een rendement heb behaald.
Ja, nou ja, kijk, dat, wat ik eerder ook al zei, dat kan je alleen maar veranderen door dat daadwerkelijk rendement te gaan belasten. Ik denk dat dat een eenvoudig en een rechtvaardig systeem is.
Hmm.
Alleen ja, qua uitvoering is het minder eenvoudig. Daar moet je natuurlijk wel mankracht voor hebben om dat allemaal te kunnen uitvoeren.
Ja.
En bij de Belastingdienst waren ze natuurlijk de afgelopen jaren bezig om heel veel te automatiseren. Ze hadden ook heel veel aftrekposten afgeschaft om het allemaal makkelijker te maken.
Ja.
Terwijl als die wet zometeen van kracht wordt, dat het eigenlijk allemaal ingewikkelder gaat worden en dat er veel meer gegevens weer aangeleverd moeten gaan worden.
Maar ook als je natuurlijk spaarrekeningen en beleggingen in het buitenland hebt, is het ook weer lastiger om dat precies te achterhalen wat het rendement was. Of bijvoorbeeld bij vastgoedbeleggingen, waar je dan eerst de investeringen van in dat vastgoed bijvoorbeeld weer van af moet trekken. Dat wordt allemaal wel heel erg ingewikkeld.
Nou ja, het gaat een beetje lijken op het Amerikaanse systeem, waar ze vermogenswinsten ook belasten, hè, met een capital gain tax.
Mm-hmm.
Het is niet voor niks dat in Amerika een belastingadviseur vrij duur is. Nou ja,
wat is dat capital gain?
Nou ja, dat als jij je aandelen verkoopt, dat je daar ook belastingen over moet betalen. Mm-hmm. In ieder geval over de winst die je daarmee hebt behaald.
Mm-hmm.
En dat moet je dus per aandeel moet je dat aantonen. Dus zo'n aangifte is in Amerika veel ingewikkelder. Nou ja, voor ondernemers is een aangifte al vrij ingewikkeld. Hè. Dan moet je ook je omzet en je kosten aangeven. Maar dat gaat natuurlijk ook nu gelden voor vermogende particulieren op basis van die nieuwe wet.
Goed, dan gaan we naar het volgende onderwerp van vandaag. Dat is verhuren van onroerend goed. Danny, wat zijn de ontwikkelingen op dat gebied?
Ja, dat tekent zich nu een meerderheid af in de Tweede Kamer om voor de wet te stemmen die vanaf 1 juli zou moeten ingaan. En dat betekent eigenlijk dat een deel van de verhuurmarkt gereguleerd gaat worden. En dat zijn allemaal woningen die dan punten krijgen tussen 142 en 186. Mm-hmm. Die behoren dan tot het middenhuursegment. En in dat middenhuursegment mag je niet meer dan 1100 euro aan kale huren per maand vragen. Nou, er is volgens mij één partij op dit moment tegen. Dat is volgens mij de partij van Geert Wilders. En alle andere partijen zijn het er mee eens. Dus het lijkt erop dat die wet ook daadwerkelijk ingevoerd gaat worden zometeen. Mm-hmm. Nou ja, dat betekent wel als jij een woning bezit die je verhuurt op dit moment. En je valt met die punten onder die grens van 186 punten. Mm-hmm. Dan mag je nog maar een huur vragen van 1100 euro. Dat betekent ook dat in combinatie met die vermogensrendementsheffing die we nu hebben. Mm-hmm. Dat je rendement op zo'n onroerend goed een stuk lager gaat uitvallen. Waardoor je kan afvragen of het nog wel interessant is om zo'n pandje aan te houden.
Ja.
En je ziet natuurlijk ook heel veel belastingplichtigen op dit moment twijfelen. Want je kan natuurlijk wachten totdat zometeen die nieuwe wetgeving ingaat. Want dan zal ook bij verkoop zal het winst die je behaalt bij verkoop zal ook belast gaan worden. Mm-hmm. Dus heel veel mensen gaan nu de keuze maken om voor 2027, voordat dat nieuwe systeem ingaat, gaan ze nadenken of ze hun pandje of woningen niet moeten gaan verkopen. Mm-hmm. Omdat ze A, steeds lager rendement behalen. En B, zometeen na 2027 wellicht ook nog geconfronteerd gaan worden met een belasting over de winst die ze behalen bij verkoop. Dus er gaan zo meteen heel veel van die woningen op de markt komen.
Ja.
Die worden natuurlijk nog wel een goede prijs verkocht. Mm-hmm. Nou, die worden meestal toch verkocht aan starters op de woningmarkt. Mm-hmm. En dat betekent automatisch ook dat er zo meteen weer minder woningen beschikbaar zijn voor mensen die een woning moeten huren. En dat zet uiteindelijk ook weer druk op de huurprijzen. Dus die huurprijzen zullen uiteindelijk weer daardoor omhoog gaan.
Hmm.
Dus de krapte op de woningmarkt los je daar niet mee op. Wellicht dat je wel wat meer woningen beschikbaar krijgt voor starters die een woning willen kopen. Maar in die verhuurmarkt wordt het aanbod alleen maar krapper. En dat betekent gewoon dat mensen die een woning huren alleen maar meer gaan betalen. Dus het is eigenlijk geen oplossing van het probleem. Het is eigenlijk een soort van bestrijding van een symptoom.
Ja.
Ik denk zelf dat het uiteindelijk geen oplossing is. Maar goed, het lijkt er toch op dat die wet er uiteindelijk gaat komen.
Ja, ik zag dat de gemiddelde huurprijs in Amsterdam al 2100 euro is of zo.
Ja.
Voor een woning in de vrije sector.
Ja.
Ongelooflijk. Goed, dan gaan we naar het laatste onderwerp van vandaag. Deadlines voor de aangifte en belastingrente. Danny.
Ja, die deadlines die leveren altijd heel veel discussie op. Wij hebben ruim 4000 klanten waarvoor wij de aangifte doen. Mensen die geen uitstel hebben, die moeten in principe voor 1 mei hun aangifte indienen. En daar is 1 mei echt wel een deadline. Maar onze klanten hebben allemaal uitstel tot 1 mei 2025. Dus die hebben echt een jaar uitstel.
Dat vragen jullie altijd standaard
dat
aan
vragen wij,
elk jaar precies. En krijgen jullie ook altijd.
Dat vragen wij standaard aan. En dan kunnen wij de aangiftes over het jaar verspreiden. Want anders zouden wij ontzettende werkdruk hebben voor 1 mei. Zeker gezien het aantal klanten dat wij hebben.
4.500.
Ja. Maar ik merk nog steeds dat heel veel klanten toch het liefst hun aangifte willen inleveren voor 1 mei van dit jaar. Maar dat is nu niet de deadline van onze klanten. Alleen als je bijvoorbeeld nog heel veel belasting moet betalen, omdat je bijvoorbeeld geen voorlopige aanslag hebt gehad over het jaar 2023, dan kan het wel verstandig zijn om je aangifte voor 1 mei in te dienen. Want als je je aangifte voor 1 mei van dit jaar indient, dan weet je zeker dat je die aanslag die je moet krijgen, dat je die voor 1 juli krijgt. Ja, en dan wordt er in ieder geval geen belastingrente in rekening gebracht. En die belastingrente die is op dit moment al opgelopen tot 7,5%.
Ja, dus als je meer dan gemiddeld verdiend hebt en je hebt nog geen voorlopige aanslag die daarop aansluit, dan kan het wel handig zijn om snel die aangifte te doen.
Dus als je denkt van ja, ik moet sowieso nog wat belasting bijbetalen, dan is het sowieso goed om aan de bel te trekken. En dan kunnen we kijken of we alsnog voor jou een voorlopige aanslag gaan aanvragen over het jaar 2023. Mm-hmm. Of dat we toch gaan proberen om voor 1 mei je aangifte in te dienen, zodat je zeker weet dat je geen belastingrente moet betalen.
Ja.
Maar goed, het is voor ons ook de drukste periode van het jaar. April is altijd een btw-maand en dan hebben we ook nog die deadline van 1 mei. Dus het liefste willen we alle aangiftes een beetje spreiden.
Ja, duidelijk. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcast ZZP Financieel Fit. Danny, dank je wel voor je toelichting.
Nou,
en graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer, Colin.